Goedemorgen, beste bronners. En allemaal hartelijk welkom in jullie eigen huizen. Raar is dat om het zo uit te spreken. Voor mij is het de eerste keer dat ik de rol van dienstbegeleider op me neem. Maar dat dat op deze manier zou gebeuren, dat had ik niet verwacht. En voor degenen die benieuwd zijn naar het opnametijdstip van deze dienst, denk toch goed dat, om dat even te noemen. Het is nu zaterdag, 4 uur. En ik noem dat ook omdat het ons voornemen is om de komende weken op dit moment de opname te laten plaatsvinden. En dan kunt u misschien ook voor ons bidden. Ik begin nu met enkele mededelingen, waarna ik een korte introductie van de dienst zal verzorgen. De mededelingen. Ook in deze opzet hebben we gewoon collectes. En de eerste collecte is bestemd voor zending en evangelisatie. En de tweede collecte voor ELV. En dat staat voor Evangelische Lectuurverzending. In de nieuwsbrief staan ook achter de collectes de rekeningnummers vermeld, zodat u weet waar u bijdrage aan kunt overmaken. En ik roep u op om ook in deze opzet onverminderd vrijgevig te zijn. De bloemen. Ja, ik ga ze dadelijk gewoon mee naar huis nemen. Want ik mocht ze even hebben in bruikleen van Lian. En in tegenstelling tot het toiletpapier werd er op tulpen niet gehamsterd. Dus ik hoop dat u daar ook een klein beetje van kunt genieten thuis. Ik kreeg een oproep van een wijze broeder uit ons midden om extra aandacht te vragen voor onze ouderen en onze zieken. Niet om ze op te zoeken, want dat kan niet, dat weten we. Maar wel om ze even te bellen. Of om een kaartje te sturen. Of op een digitale manier ze even een hart onder de riem te geven. En graag ondersteun ik dan ook deze oproep. Laat onze senioren en de mensen met een wat kwetsbare gezondheid, laat ze niet vereenzamen en denk aan ze. Wanneer er mededelingen noodzakelijk zijn met een persoonlijk karakter, en dat kan zijn in de komende weken, dan zullen deze niet vanaf deze spreekstoel worden gecommuniceerd. Dat heeft ook te maken met de werking van de wet AVG, de privacy rondom personen. En als er toch mededelingen zijn met het persoonlijke karakter, dan zult u die gaan krijgen in uw mailbox. In de nieuwsbrief van vrijdag hebben we al gecommuniceerd hoe er de diensten de komende tijd gaan uitzien. En qua structuur voor deze dienst vat ik het toch nog even voor jullie samen. Na mijn introductie zo dadelijk zal Philip de dienst openen met gebed. En daarna zal onze band een drietal liederen zingen, waarna Bram een toespraak zal houden over de geschiedenis van Jozef voor de farao uit het Oude Testament. En hierna volgt nog een afsluitend lied. En dan is het aan jullie vanuit de huiskamers om ook deze dienst weer op te pakken en invulling te geven met gebed voor elkaar of voor de toestand in de wereld. En sommigen zullen misschien ook met elkaar avondmaal vieren. Als centraal thema in deze dienst zullen we stilstaan bij Gods almacht. En over dit onderwerp zal ik een korte introductie geven. Want in een week die wordt gedomineerd door nieuws over het coronavirus, kunnen we daar niet aan voorbij gaan. Het krijgt bijna apocalyptische vormen. En Bram las vorige week al een psalm daarover. Psalm 91. Misschien kunt u hem thuis nog eens nalezen. Want die heeft daarop betrekking. En ook ik heb daar afgelopen week over nagedacht en bij stilgestaan. En vooropgesteld, ik heb op geen enkele manier de pretentie dat ik Gods bedoeling weet en dat ik die kan uitleggen. Maar wel kwam ik bij die overdenking tot een ander belangrijk inzicht. Namelijk dat God, onze Vader, een almachtige Vader is. En vanuit deze almacht zou je kunnen zeggen, zijn er in feite drie mogelijkheden en uitgangspunten bij wat nu gebeurt. Namelijk, A, wat nu gebeurt ligt in zijn wil en in zijn bedoeling. En we kunnen ook wel in de Bijbel lezen dat dat in het verleden zo gebeurd is. B. God staat het toe. En C. Zowel vanuit A als B geredeneerd, hij heeft zeker ook de macht om het te stoppen. En ik neem jullie mee in een wat persoonlijke bespiegeling. Want als je om je heen kijkt tegenwoordig, dan lijkt het wel of de mens denkt dat alles maakbaar, beheersbaar en oplosbaar is. En ik noem drie kleine voorbeelden, willekeurig. We bouwen, en we is dan de mensheid, in de woestijn, let wel, de woestijn in Dubai, een skihal. En we tarten hiermee elke meteorologische logica. Ook denken we ongestraft miljarden kubus aardgas uit de bodem van de provincie Groningen te kunnen onttrekken. En als wij niet helemaal tevreden zijn over ons lichaam, dan passen we enkele cosmetische handgrepen toe om ons zelfbeeld weer op orde te hebben. Zomaar drie kleine voorbeeldjes waar ik er heel veel meer van kan maken. Maar waar het om gaat is dat we onszelf lijken op te blazen. We gaan in onze hoogmoed, zo lijkt het, een beetje voor God spelen. En dan kom ik tot de kern van mijn bespiegeling. Wil God ons op dit moment, misschien vanuit al wat er gebeurt, misschien een lesje in nederigheid leren? Ik zeg misschien, want ik weet het ook niet. Een bekend gezegde luidt: de mens wikt en God beschikt. En het lijkt wel of we dit uitgangspunt een beetje uit het oog verloren hebben. Want er is er maar één die boven meteorologische, natuurkundige, biologische en economische wetten staat. En dat is God alleen. Ik hoorde afgelopen week een bekende talkshow-presentator de afkorting DV uitspreken. En niemand, werkelijk niemand aan de gesprekstafel, kende die afkorting. Deo Volente, voegde Matthijs van Nieuwkerk, want hij was het, eraan toe. Maar ook die Latijnse term deed bij niemand een belletje rinkelen. En ik herinner me vanuit mijn jeugd, toen ik net hier in de vergadering was, als jongen, jaar of 16, 17, dat broeder Noorlander, de vader van Jaap en Marjolein, was hier mededelaar. En wanneer die dan over vervolgbijeenkomsten sprak, wat we de komende week tegemoet zouden gaan, bijvoorbeeld bidstand op woensdagavond, dan zei hij: de bidstand vindt Deo Volente aanstaande woensdag plaats om 20 uur in dit lokaal. Hoe mooi dat hij dat uitsprak. Want Deo Volente betekent namelijk: als God het wil, of zo de Heer wil. Een uitdrukking die we in deze tijd niet meer kennen, ik pleit er ook niet voor, maar die wel de afhankelijkheid uitdrukte van het verschil in positie tussen de mens en God. Want, zoals ik al eerder aangaf, we zijn ons een beetje gaan overschatten en ons als God gaan gedragen. En ik citeer in dit verband ook een Bijbeltekst uit Jeremia 32, vers 17, die deze afhankelijkheid naar God tot uitdrukking brengt. Ach Heer, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. En voor u is niets onmogelijk. Beste mensen, alles is in zijn hand en wij staan in zijn handpalm gegrift. Hij is de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Hij is de schepper van het universum en hij omvat de aarde tussen zijn duim en wijsvinger en niets loopt uit zijn hand. En deze goddelijke soevereiniteit vraagt van ons een nederige en afhankelijke houding en verhouding. Ik sluit af. Nogmaals, ik ken Gods bedoeling niet. Maar dit coronavirus leert mij wel weer stilstaan bij zijn almacht en bij de nietigheid van ons mensen. En laten we in deze dienst hem prijzen in zijn goddelijke wijsheid en almacht. En ik vraag nu aan Philip als oudste om voor deze dienst te bidden.
Zo, goedemorgen, broers en zusters. Fijn om jullie te groeten. zullen wij dit dienst in Gods hand leggen. Vader God, dank u wel voor de blijdschap om u vader te kunnen noemen. Vader, dank u wel dat u bent een goede God. Een almachtige God. Dat alles in de wereld kan bewegen. Ook onze gezondheid, financiële dingen. Onze hele wereld kan raar geworden, maar u blijft hetzelfde. Dank u wel, Heer Jezus, dat uw belofte blijft hetzelfde. Waar 2 of 3 samenkomen in uw naam. Hier in de lokaal, maar ook in onze huizen, de woonkamer. U bent aanwezig, ook vandaag, ook nu. En wij komen om vanochtend om u groot te maken. Door onze liederen willen we graag u groot maken, u danken. En willen we graag iets van u ontvangen. U kent de nood van ons allen. En wij bidden, Heer, dat u zal door de liederen, door de woord aan ons hart spreken. En ons versterken en voedsel geven. In de naam van Jezus. Amen. Goeie dienst gewenst.
Goedemorgen allemaal. Zoals Peter net al zei, gaan we zo 3 nummers met elkaar zingen. En de eerste 2 nummers die we uit hebben gezocht sluiten eigenlijk aan bij wat hij zei over Gods almacht. We willen echt God bezingen als onze Heer, als onze Koning, maar ook als de grote God die alles in zijn hand heeft, die alles gemaakt heeft. Het eerste nummer wat we gaan zingen is, als je een boekje hebt, nummer 380 of uit opwekking nummer 719. En we willen jullie echt nou uitnodigen om mee te zingen en God de eer te geven en hem te prijzen. Het derde nummer wat we zingen is, daar willen we ons ook toevertrouwen aan God. Dat we mogen weten dat we bij hem mogen schuilen. Dat hij ons rust wil geven, ook als er onrust in deze wereld is. En ik hoop dat jullie ook thuis met ons God willen zoeken, God willen eren en bidden. En hem ontmoeten ook door deze liederen heen. Dus het eerste nummer is 380 uit het boekje of 719 uit opwekking, onbeschrijfelijk. We're En aan u is de macht, de heerlijkheid en kracht. En aan u is de eer en de lof, want u regeert. Zingen met elkaar In de hemel is de Heer, nummer 439 uit ons boekje. We mogen weten dat u regeert, ook op dit moment. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat niets u uit de hand loopt, dat wij uw kinderen zijn en dat u ons kent en ziet op dit moment. Dank u wel dat we u de lof en eer toe mogen zingen, want u bent het zo waard om geprezen te worden. Heer, u bent zo'n goede God. Heer, uw liefde voor ons is zo groot en we willen u eren en u aanbidden als onze God. En dank u wel dat u hier bent op dit moment. Dank u wel dat u thuis bij ons bent. Of we met veel of met weinig mensen zijn. Heer, u bent bij ons elke dag opnieuw. En dank u wel dat we ons daaraan vast mogen houden. En dat we tegen u mogen zeggen, we houden van u, we eren u en we aanbidden u als onze God. Amen. Zullen we nog een keer zingen aan een u is de kracht?
The Macht.
laatste nummer wat we nu met elkaar willen zingen is 378 of 717 uit opwekking. Stil mijn ziel, wees stil en wees niet bang, want God omgeeft je steeds.
Vrede, vorst, en ik. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat jullie kijken en fijn dat ik jullie deze morgen mag toespreken. Het was een wat last minute actie in de voorbereiding, maar ik heb wat woorden op mijn hart die ik graag met jullie wil delen. Het is even wennen in de technische opstelling en zo en ook wennen voor zo, maar dat gaat vast goed komen. Wennen, want jongen, wat gebeurt er allemaal om ons heen? Als we hier alleen al in de bron kijken, met het uitstellen van de doopdienst, het decentraliseren van diensten, het thuiskijken in kleine groepjes, of met je gezin of misschien alleen, een lege bron hier vormen. Gelukkig kan ik wel naar jullie kijken op deze manier. En dat allemaal door een coronavirus. Een virus dat ons wel bezighoudt. Ik heb even een plaatje erbij gepakt met de besmettingen door de hele wereld heen. Mensen worden ziek, mensen sterven, mensen zijn bang, mensen hamsteren. Zijn we dan aan ons lot overgelaten? Wat doet God dan in deze tijden? Waar is zijn almacht in crisistijd? Lastige vragen die je misschien zelf ook al hebt en die ik mezelf ook heb gesteld. Daarom wil ik graag vandaag stilstaan bij een heel mooi verhaal in de Bijbel. Een verhaal dat gaat over hoe God werkt in tijden van persoonlijke ellende en nationale, misschien wel internationale rampspoed. Een verhaal over de almachtige God die daarboven staat. En een verhaal dat laat zien hoe hij tot ons spreekt en door ons spreekt. Hoe hij wijsheid geeft en hoe hij het onmogelijke doet. Ja, ik heb het over het verhaal. Het is al aangekondigd. Het verhaal van Jozef voor de farao in Egypte. Ik zou zeggen, pak het er maar bij. Het gaat over Genesis 41. En daar dadelijk wil ik gaan lezen vanaf vers 15. Genesis 41, vers 15. Ik kan de blaadjes niet horen ratelen natuurlijk bij jullie thuis. Maar ik hoop dat jullie het gevonden hebben inmiddels. Vers 15. De farao zei tegen Jozef, ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, hem kunt uitleggen. Ja, daar zitten we dan midden in een verhaal. Midden in een verhaal van Jozef, die voor de farao staat. Voordat ik verder lees, is denk ik goed om even wat te vertellen over dat verhaal en over de achtergrond. Want we vallen er nu middenin. Dus we zoomen even terug, of we scrollen even terug wat verder in de tijd. En dan weten we dat deze geschiedenis zich afspeelt in ongeveer het jaar 1800 voor Christus. In een omgeving van een land Canaan, waar Jacob met zijn familie woont. En in het land Egypte, waar we, zoals we net al lazen, waar op dat moment Jozef is. Maar Jozef is opgegroeid in Canaan, bij zijn vader Jacob. Jacob is een kleinzoon van Abraham. En Jacob heeft een groot gezin, met 4 vrouwen, 12 zonen en een dochter. En Jacob, die houdt meer van zijn vrouw Rachel dan van zijn andere vrouwen. En daarom trekt hij de oudste zoon van Rachel, dat is Jozef, die trekt hij voor ten opzichte van de broers van Jozef. Je kunt dit teruglezen in de hoofdstukken 28 tot en met 36 in Genesis. En die broers, die zijn jaloers en een beetje boos. En wellicht kun je daar wel wat bij voorstellen. Jozef wordt voorgetrokken met mooie kleren. Hij verklikt zijn broers als ze wat doen wat niet mag. En als hij dan ongeveer een jaar of 17 is, dan heeft hij ook nog dromen. Waarin hij uitlegt dat hij over zijn broers zal gaan regeren. Ja, wat een verwaand, vervelend mannetje moet dat zijn geweest in de ogen van die broers. Zo erg zelfs, dat op een kwade dag ze hem verkopen als slaaf. En op die manier naar Egypte laten gaan. En ze vertellen tegen Jacob, hun vader, dat Jozef dood is. In Genesis 37 lees je er alles over. Maar het verhaal stopt daar niet. Het verhaal van Jozef gaat verder. Hij belandt in Egypte en hij moet daar werken als slaaf. En dat doet hij goed. Hij werkt in het huis van Potifar. Maar omdat hij niet wil slapen met de vrouw van zijn baas, wordt hij onterecht in de gevangenis gegooid. Maar ook daar gaat hij aan het werk. En daar wordt hij gezegend door God. Dus in de ellende van de slavernij en van de gevangenis is God bij hem. En we lezen dat ook in hoofdstuk 39, vers 2, vers 15 en vers 21. Daar lezen we dat God naar Jozef omzag en hem zegende. In die gevangenis komt hij ook in aanraking met de schenker en de bakker. Beide werkzaam voor de farao. En de farao is de machtige koning van Egypte. Destijds ook een machtig land. En Jozef legt de dromen die de schenker en de bakker hebben uit. En ze blijken ook nog eens waar te zijn. De schenker en de bakker, die worden op basis van die dromen veroordeeld en vrijgesproken. En de schenker gaat weer aan de slag bij de farao. En Jozef hoopt dat de schenker tegen de farao zal zeggen dat hij onterecht vastzit. Maar 2 lange jaren gaan voorbij. Zonder uitzicht, zonder hoop. Hij zit dan maar in die gevangenis. Dan heeft farao 2 dromen. En niemand weet wat het betekent. De schenker moet dan ineens weer denken aan die Hebreeuwse jonge man in de gevangenis. Aan die Jozef. En aan het hof van de farao zijn ze zo wanhopig dat ze ervoor kiezen om die Hebreeuwse slaaf uit de gevangenis te halen. Ze doen hem eerst nog een beetje wassen en zo. Dat zal denk ik wel nodig zijn geweest. En ze al een beetje opfrissen en zo. En dan brengen ze hem voor de farao. En dat is wat je hier ook ziet. En dan begint het verhaal waar ik net begon met lezen. En dat wil ik graag met jullie lezen. Het is best een flink stuk wat ik wil lezen. Namelijk vers 15 tot en met vers 40. Dus pak het erbij, lees mee. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Laten we maar eens beginnen. In vers 15. De farao zei tegen Jozef: ik heb een droom gehad. En er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb over u horen zeggen dat als u een droom hoort, u hem kunt uitleggen. Jozef antwoordde de farao: dat is niet aan mij. Maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. Toen sprak de farao tot Jozef: zie, in mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen 7 koeien. Vet van vlees, mooi van gestalte. En ze graasden in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen er 7 andere koeien op. Zwak, zeer lelijk van gestalte en mager van vlees. Ik heb in heel het land van Egypte nog nooit zoiets lelijks gezien. Die magere en lelijke koeien aten de eerste 7 vette koeien op. Die kwamen in hun buik. Maar het was niet te merken dat ze in hun buik waren gekomen, want hun uiterlijk was even lelijk als in het begin. Toen werd ik wakker. Vervolgens zag ik in mijn droom en zie, 7 aren kwamen op in 1 halm, vol en mooi. En zie, daarna kwamen er 7 dorre, dunne, door de oostenwind verschroeide aren op. En de 7 dunne aren verslonden de 7 mooie aren. Dit heb ik ook tegen de magiërs gezegd, maar er was niemand die mij de betekenis kon vertellen. Vers 25. Toen zei Jozef tegen de farao: de dromen van de farao zijn 1. God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Die 7 mooie koeien betekenen 7 jaren. Die 7 mooie aren betekenen ook 7 jaren. De dromen zijn 1. Die 7 magere en lelijke koeien die na hen opkwamen, zijn 7 jaren. Die 7 lege, door het oostenwind verschroeide aren zullen 7 jaren van honger zijn. Dit is het woord dat ik zojuist tot de farao gesproken heb. God heeft aan de farao laten zien wat hij gaat doen. Zie, de komende 7 jaren zal er in heel het land Egypte een grote overvloed zijn. Maar daarna zullen er 7 jaren van hongersnood aanbreken. Dan zal al die overvloed in het land Egypte vergeten zijn en de honger zal het land verwoesten. Er zal niets meer van de overvloed te merken zijn in het land, vanwege de honger die daarna zal komen, want die zal zeer zwaar zijn. Dat de farao deze droom twee keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God zich haast om die uit te voeren. Vers 33. Nu dan, laat de farao naar een verstandige en wijze man uitzien, die over het land en die over het land Egypte aanstellen. Laat de farao het volgende doen. Laat hij opzichters over het land aanstellen. En tijdens de 7 jaren van overvloed het 5e deel van de opbrengst van het land opeisen. Laten zij alle voedsel van de komende goede jaren bijeenbrengen en op last van de farao het koren opslaan als voedsel in de steden en dat bewaren. Dan zal dat voedsel als voorraad dienen voor het land in de 7 jaren van honger die in het land Egypte zullen komen, zodat het land niet van de honger omkomt. Vers 37. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom zei de farao tegen de dienaren: zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef: aangezien God u dit alles bekendgemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Tot zover. Een flink stuk. En daar wil ik graag een drietal punten uithalen. Ter bemoediging voor deze tijd. In de tijd waar wij nu leven. Het eerste punt dat ik graag met jullie wil delen is, jullie zien het al op de sheet, God spreekt door ons en tot ons. Als we kijken naar het verhaal van Jozef, dan begint hij daar ook mee, in vers 16. Daar zegt hij: dit is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. Best bijzonder eigenlijk om dat te zeggen van Jozef, want daarna vertelt Jozef over de goede jaren, maar ook de grote hongersnood die over het land zal gaan komen en die alles zal verwoesten. Crisis komt eraan, zou je kunnen zeggen. Maar met het vertrouwen waarmee Jozef spreekt, daarmee mogen ook wij spreken, ook in deze tijd. In Lucas 12, vers 12 zegt Jezus over het spreken in moeilijke tijden: want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. En in Handelingen 2, vers 17 lezen we dat Petrus het volgende zegt over het spreken van God door ons. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. In tijden van crisis mogen we spreken wat God op ons hart legt. De wereld heeft de goede woorden van God nodig, van zijn liefde, van zijn redding, van zijn trouw. En ook wij zelf hebben dat nodig. We mogen elkaar bemoedigen en elkaar opbouwen met zijn woord. Het tweede wat ik graag wil delen is dat God wijsheid geeft. God geeft wijsheid. Jozef die legt de dromen uit. Op zichzelf al een flinke klus. Ik bedoel, alle magiërs die daar werkten, die konden niet uitleggen wat die dromen betekenden. Maar Jozef wel, door God, door de wijsheid van God. En hij geeft ook nog praktische oplossingen. In vers 33 tot en met 36, daar zegt hij: stel een chef aan, om het maar even zo te zeggen. En stel onderchefs aan. En verzamel in de goede jaren 1/5 van de oogst en bewaar deze. Voor de slechte jaren, zodat het land niet omkomt. Dus in de goede jaren iets bewaren voor de slechte jaren. Opvallend genoeg zegt Jozef niet: bekeert u en bid dat er geen hongersnood komt en God zal voorzien. Waarom niet? Ik weet het niet. Maar we weten wel dat de praktische wijsheid van Jozef het land redt. Deze wijsheid kwam niet van Jozef zelf. Zelfs farao erkent dit in vers 39. Want daar staat, daarop zei de farao tegen Jozef. Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. En vervolgens stelt hij Jozef aan als onderkoning om het plan, wat Jozef net heeft benoemd, uit te gaan voeren. Wat betekent dat voor ons? Ik denk altijd, maar zeker ook in moeilijke tijden, mogen wij ons uitstrekken naar zijn wijsheid in moeilijke situaties. Als we een beslissing moeten nemen of ergens iets voor God mogen doen, kunnen we het aan hem vragen. En Jacobus roept ons daar ook toe op in zijn brief, in hoofdstuk 1, vers 5. Daar schrijft Jacobus, en als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Zo mogen wij ons uitstrekken naar zijn wijsheid. Het derde is, God doet het onmogelijke. God doet het onmogelijke. Als we kijken naar het leven van Jozef, dan zien we onmiskenbaar Gods hand. God maakt het onmogelijke mogelijk. God verandert Jozef in een tikkeltje verwaand persoon naar een dienstknecht van de Allerhoogste. God beschermt Jozef en stelt hem tot zegen, zelf in slavernij en in gevangenschap. God verhoogt Jozef van slaaf tot onderkoning. God redt een land en een regio van de hongersnood door zijn wil bekend te maken en door wijsheid te geven en daarmee het onmogelijke te doen. God redt door Jozef zijn volk en doet daarmee de belofte die hij heeft gedaan aan Abraham gestand. En God brengt een door jaloezie verscheurde familie weer bij elkaar. Ja, wie bedenkt zoiets? Wie bedenkt nou zo'n plan? Als je erover nadenkt en je beseft de grootheid daarvan, dan kun je je voegen in de rijen van profeten en psalmisten die ook onder de indruk waren van de grootheid van God en van zijn almacht. Zo lezen we in Jesaja 55, vers 8 en 9. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. En in Psalm 118, vers 23, daar staat, dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Ja, maar Bram, moet je nou eens luisteren. Dat onmogelijke, wat God dan doet, ik zie daar eigenlijk helemaal niks van in mijn leven. Of om mij heen. En dat begrijp ik. Ik denk ook dat als je kijkt naar Jozef, dat hij ook niet zag wat het onmogelijke was wat er werd gedaan. Toen hij onder in die put zat, door zijn broers erin gegooid. Toen hij door het zand van de woestijn moest lopen als slaaf. Toen hij moest werken als slaaf. In het huis van Potifar, toen hij onterecht in de gevangenis kwam, toen hij in eerste instantie vergeten werd door de schenker en 2 jaar daar moest wachten. En in welke mate Jozef echt begrepen heeft dat hij een cruciale schakel is geweest om zijn broer Juda te laten overleven. En daarmee weten we dat Juda de voorvader is van Maria, de moeder van Jezus. Dat heeft Jozef niet geweten. Zo zien we dat in het leven van Jozef het plan van God groter is als wat hij kon zien. Als ik dan kijk naar ons en onze situatie nu, dan begrijp ik ook niet waarom er een coronavirus moet zijn. Waarom de wereld op zijn kop wordt gezet. Waarom mensen ziek worden. Hulpverleners in Italië moeten kiezen wie ze kunnen helpen en wie niet. En er zijn nog veel meer dingen die ik niet begrijp. Als ik die zou op een rij zou zetten, dan zit hij nog wel even te kijken. En toch. Ik geloof in de almachtige God die boven dit alles staat. Die boven alles staat. En waar Peter net ook over heeft verteld. God is groter dan alles wat ons overkomt. Hij is sterker dan onze zwakheid. Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Hij is de Almachtige. En daarom wil ik je uitnodigen. Strek je uit naar die God. Naar die grote, almachtige God. Misschien moet je nu, net zoals ik, thuiswerken vanwege en afspraken afzeggen vanwege het coronavirus. En heb je ook wat meer tijd om thuis wat te lezen of te bidden? En dan wil ik je uitdagen om, of vragen, adviseren, hoe je het ook wil noemen. Neem die tijd die je daardoor hebt om die grote almachtige God beter te leren kennen. Daar ontvang je zelf zegen van. Maar dat is niet het enige. Als je je uitstrekt naar die Almachtige, dan ontvang je wellicht woorden van hem om elkaar te bemoedigen. En om anderen om je heen op te bouwen. Er is al een oproep geweest om, om je heen te kijken naar mensen die misschien wel meer in de eenzaamheid verkeren, doordat ze nu geen bezoek kunnen ontvangen. Gebruik dan die woorden van God en die bemoediging om door te geven. Juist aan die mensen die het nu nodig hebben. Maar misschien ook aan mensen die dichterbij je staan, waarvan je weet dat ze een steun in de rug kunnen gebruiken. Vraag om wijsheid als je lastige beslissingen moet nemen. Als team hebben we ook flink gezocht hoe we in de omstandigheden moesten omgaan hier binnen de bron. Hoe we de diensten moesten vormgeven. En wanneer we wat moesten gaan beslissen. En als ik dan van de gelegenheid gebruik mag maken, wil ik je ook vragen om te bidden. Voor ons als oudste team, het diakenenteam en de andere mensen die ons helpen om dit allemaal praktisch mogelijk te maken. En het laatste. Heb hoop en geloof op het onmogelijke. Niet op het onmogelijke zelf, maar op de God die het onmogelijke kan doen. Niet roekeloos of verzoekend, dat is niet waar ik toe oproep. Maar wel in het vertrouwen dat Hij onze almachtige God is. En laat dat vertrouwen boven je angsten gaan. Hij is de Almachtige. Graag wil ik daarom afsluiten met dezelfde tekst als waar ik vorige week mee ben begonnen. De tekst waar Peter ook al aan refereerde in zijn intro. Psalm 91, vers 2. Daar staat: U bent mijn schuilplaats, mijn vesting, mijn God. Ik vertrouw op u. Zul je dat weer samen uitspreken? U bent mijn schuilplaats. Mijn vesting. Mijn God. Ik vertrouw op u. Vader in de hemel, in dit vertrouwen komen wij tot u. We willen u bedanken dat u de Almachtige bent, dat niets u uit de hand loopt. En we willen u prijzen dat u de Alfa en de Omega bent, het begin en het einde. Dank u wel, grote God, dat u onze schuilplaats wil zijn, dat we bij u mogen schuilen. We danken u voor de woorden die u aan ons wilt geven en die u door ons wilt spreken. Ter opbouw en bemoediging van de mensen om ons heen. We danken u voor de wijsheid die u wilt geven. En Heer, u weet het, we hebben het altijd nodig. Maar we zijn ons nu meer dan ooit, misschien niet dan ooit, maar wel heel nadrukkelijk bewust, Heer, dat we het zo nodig hebben. En Heer, we willen u danken dat u een grotere plan hebt. Dat u het onmogelijke doet. En in die wetenschap komen we tot u en vertrouwen we ons aan u toe. In Jezus' naam. Amen. Graag willen we nu met elkaar nog een zegenlied zingen. Lied 441. En na het zingen van het lied komen we nog even terug voor een afsluiting. Thank you. Ik zal zo afsluiten met een zegen. Nog een paar praktische punten die ik graag nog wil meegeven. Uiteraard houd de nieuwsbrief in de gaten voor informatie. Dat is de makkelijkste manier om jullie allemaal te informeren over het hoe en wat binnen de bron. Als je mensen kent die de nieuwsbrief niet krijgen, geef dat dan even door. Het mooiste is als je zelf kunt zorgen dat ze die informatie krijgen. Maar als dat niet lukt, laat het dan even weten aan Dick en Anita. Dan kunnen zij dat organiseren. We verwachten ook komende weken decentraal bij elkaar te komen. In kleine groepjes of in gezinnen thuis. En dan is het wellicht ook de overweging waard om samen het avondmaal te vieren. Dus dat willen we graag meegeven ter overweging. Uiteraard houden wij de hygiëneadviezen in het oog. De kidsclubleiding heeft voor vandaag een programma geregeld. Wat jullie ook in de mail hebben ontvangen. En is ook voornemens dat te doen voor de komende weken. Dus ook daarvoor houd de mail in de gaten. En kidsclubleiding alvast dank daarvoor. Na de zegenbeden die ik dadelijk zal uitspreken, dan wil ik jullie ook uitnodigen om zelf in de groepjes zoals jullie bij elkaar zijn, of als je in je gezin bent of alleen, neem de tijd om zelf ook te bidden. Er zijn genoeg dingen om voor te bidden. Maar neem ook tijd om God te danken voor wat hij geeft. Ik wil graag afsluiten met de zegen die we vinden in Numeri 6, vers 24 tot 26. Daar staat: de Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u uw vrede. Ga zo in de vrede van onze almachtige grote God. Tot zover deze uitzending. Ik wens jullie een gezegende tijd samen en een gezegende week. En tot volgende week. Dag.